Gemeente, namens de kerkraad deel ik u mee dat de jaarlijkse ledenvergadering gehouden zal worden op 6 maart, zo de Heere wil. Dus niet deze week dinsdag, maar de week erop, dinsdagavond. En op die vergadering zal onder andere ook gestemd worden voor de vervulling van een vacature van een diaken. De kerkraad heeft tot kandidaten gesteld de broeders A. Geurtsen en T. Heijstek. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 27, het vijfde vers. Psalm 27, vers 5. Wij willen eerst luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het boek van Jesaja, hoofdstuk 40. Jesaja 40, vers 21 tot en met 31. Jesaja 40 bij vers 21 beginnend. En daarna zingen we Psalm 62, het vierde vers. 62, vers 4. Weet gij lieden niet, hoort gij niet, is het u van den beginne aan niet bekend gemaakt? Hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet? Hij is het die daar zit boven de kloot der aarde en derzelver inwoners zijn als springhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen, die de vorsten te niet maakt. De richters der aarde maakt hij tot ijdelheid. Ja, zij worden niet geplant, ja, ze worden niet gezaaid, ja, hun afgehouwen stam wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren en een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wie dan zult gijlieden mij vergelijken, die ik gelijk zij, zegt de Heilige? Heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft, die een getal hun Heer voortbrengt, die ze alle bij name roept vanwege de grootheid zijner krachten en omdat hij sterk van vermogen is. Er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moeden kracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Willen we nog eenmaal letten op wat onze catechismus beleidt over het eerste artikel van De 12 artikelen, dat artikel dat luidt: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. We hebben daar al van gezien dat onze catechismus grond hiervan beleidt dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is. Zover zijn we gekomen. We willen nu vanmorgen het laatste gedeelte van dit antwoord overdenken, waar staat: op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft van lichaam en ziel verzorgen en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt mij ten beste keren, dewijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. We willen eerst over de bediening van Gods woord zijn zegen bidden. Heere, het is tot u, groot en heerlijk God, dat wij ook in dit morgenuur nog weer mogen naderen. Wij mogen u aanroepen in het gebed. En gij hebt uzelf in uw woord geopenbaard, Heere. Gij hebt uzelf doen kennen en dat is voor ons de mogelijkheid om ook tot u te spreken. Omdat gij gesproken hebt in uw openbaring, daarom kunnen zondaren die van zichzelf u niet kennen, die van u niet weten, ook niet weten willen, toch nog komen tot u. Ja, ze mogen worden aangespoord, ze worden door u zelf aangespoord om toe te gaan tot de troon der genade. Heren, als wij dat dan in deze morgenuren doen, nu wij hier in uw huis vergaderd zijn, wilt gij dan naar ons horen? Wilt gij dan achtslaan op de stem van ons gebed? Niet omdat wij zo goed bidden kunnen, niet omdat ons gebed beantwoordt aan de eisen die gij eraan stelt, niet omdat ons gebed enige waardigheid of verdiensten zou hebben, maar wilt gij naar ons horen uit genade? En wilt gij naar onze stem horen, Heere, op grond van uw genadig welbehagen? Ach, als gij ons zou voorbijgaan, dan zou dat recht zijn. Als u niet naar ons gebed zou willen luisteren, Heere, wat zouden wij kunnen zeggen? Want wij hebben gezondigd en we hebben overtreden tegen uw heilig gebod. We hebben u onteerd. We hebben u vertoornd, we hebben u bedroefd, we hebben uw Heilige Geest tegengestaan en hem smarten aangedaan. Ach Heere, ook de week die voorbij gegaan is een week van ongerechtigheid en overtreding geweest. 7 dagen hebt u ons weer gespaard, beginnend met de vorige zondag. Maar op die dag reeds en ook op de dagen die gevolgd zijn, hebt gij ons niet bevonden in overeenstemming met uw heilige wet te zijn. Wij hebben uw dag onteerd, misschien niet zo opvallend en misschien niet zo opzettelijk en misschien ook niet zo zoals dat buiten de kerk in de wereld gebeurt, want ach, wij kunnen nog wel een aantal vormen in acht nemen en een aantal plichten waarnemen en op die manier toch nog een gedeelte van de zondag gebruiken om u de Heere te zoeken. Maar Heere, niettemin, we zijn toch schuldig aan overtreding van dat gebod. En in de dagen der week die daarop gevolgd zijn, ach, welk gebod hebben we wel gehouden? Welk gebod, zoals ze vanmorgen ons weer voorgesteld zijn uit uw heilige wet, welk gebod is door ons ongeschonden bewaard? Aan welk gebod hebben we gehoorzaamd met een volkomen gehoorzaamheid, met gedachten, woorden en werken? Heren, dan weet u het beter dan wij het weten, beter dan ons geweten het getuigt. Dan weet u het, dat wij overtreders zijn van begin tot eind. en dat wij tegen al uw geboden zwaarlijk gezondigd hebben en geen daarvan gehouden hebben, en ook op deze eerste dag van de nieuwe week nog tot alle boosheid geneigd zijn. Heere, dat leert u ons in uw woord. En wij moeten het zo ook leren belijden. Maar niet als als lippentaal. We moeten het niet leren belijden met de mond alleen. Geef gij, o God, dat dit ook de taal van ons hart is. Dat we zo, ook in het naderen tot u, onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. En dat wij in het naderen tot uw troon ons ook vanwege die nood en ellendigheid recht verootmoedigen mogen. Heren, die gestalte des harten moet ook van u komen. Dat is ook iets wat wij onszelf niet kunnen geven. Wilt gij ons genadig zijn? O God, van genade en van ontferming, wilt u ons zo maken zoals u ons hebben wilt, zoals wij ook geschikte voorwerpen voor uw bediening, voor het werk van uw geest zullen zijn, wilt gij ons daar brengen waar wij leren hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en waar Christus dierbaarheid voor ons krijgt, ja waar wij tot hem uitgedreven worden en waar wij in hem mogen leren geloven en op hem mogen leren steunen en vertrouwen met het ganse hart. Heere, schenk ons dan uw Heilige Geest. En laat uw Geest ons vernieuwen. Laat uw Geest ons bekeren. Laat uw Geest ons geloof schenken. Laat uw Geest ons uit Christus bedienen. Laat uw Geest ons met hem verbinden. Laat uw Geest ons al die dingen leren, Heere, die zo noodzakelijk zijn op weg naar de eeuwigheid, die onmisbaar zijn. Heere, geef er ons allen een indruk van hoe groot het voorrecht overigens is dat wij hier vanmorgen nog onder de verkondiging van uw woord mogen zijn. Er zijn er ook velen die daar geen gelegenheid voor hebben. Er zijn er ook in de week die afgelopen is weggenomen, uit dit leven weggerukt. En hun lot is beslist. Ze zijn op hun bestemming, wat die bestemming ook mogen zijn. Maar voor hen is er geen gelegenheid meer om het evangelie van uw genade te horen. De tijd is voorbij. En dat is voor diegenen die in de Heere ontslapen niet erg. Want zij mogen aanschouwen en ze hoeven niet eens meer te geloven. Maar voor diegenen die buiten u geleefd hebben en zonder u gestorven zijn, is het verschrikkelijk om nooit meer het aanbod van genade te vernemen en nooit meer te horen wat tot hun vrede dient. Dan is er niets meer waardoor hun lot nog veranderd kan worden. Heren, wij zijn op weg naar onze dood. We zijn op weg naar onze bestemming. Eens komt de dag dat ook wij uit dit leven moeten weggaan. En waarheen? Heren, als de reis naar Jeruzalem mag zijn, naar het Jeruzalem dat boven is, ach, dan is ons sterven winst. Maar als we daar niet heen reizen, als wij nog voor eigen rekening staan, als wij nog onbeschut, onbedekt zijn, niet bedekt met het bloed van de Heere Jezus, en als wij zo voortgaan en zo straks sterven moeten, en als er zo straks een eind gaat komen aan ons leven en aan de genadetijd, waar zullen we dan moeten verschijnen? Heere, bindt dat ook diegenen in ons midden die onbekeerd zijn op het hart, en geef dat ze de tijd leren uitkopen. Wij bidden, Heere, dat gij zo bekeren wilt in ons midden hen die u niet kennen, maar dat gij ook uw volk wilt onderwijzen en bedienen uit uw volheid, ja, vertroosten met uw heil. In deze morgen mogen we met elkaar weer gaan nadenken over wat gij, Heere, doet voor al uw volk. Gij, de almachtige schepper van de einden der aarde die nog moede, nog mat zijt, en aan wiens verstand geen doorgronding is. Gij die tegelijk ook als een getrouw vader zorgt voor al uw kinderen. Heere, geef dat wij uit dat woord en uit de overdenking van dat woord niet alleen onderwijs mogen ontvangen, maar ook vertroosting en bemoediging mogen verkrijgen. Al diegenen die tot de uwen behoren, al de schapen uwer weide, allen die waarachtig tot u bekeerd en door u getrokken zijn, wilt gij hen door dit woord datgene geven, Heere, wat ze nodig hebben op weg, op reis door dit leven. Gedenk gij ons naar de grootheid van uw ontferming. Wees met diegenen die hier niet konden zijn. Denk aan zieken en bejaarden. Wees gij met alle die beproefd worden en die het moeilijk hebben. Wees gij met alle arbeid in uw koninkrijk. Zegen de prediking van uw woord. Zegen gij, Heere, dat werk dat ook vandaag nog weer verricht mag worden. De boodschap van het evangelie mag nog weer uitgedragen worden. Wat zijn uw knechten daarin toch telkens weer, ja steeds opnieuw, afhankelijk van u. Geef hen bekwaamheid, maar geef dat uw zegen zo mag rusten op het evangelie van uw waarheid, dat er nog velen doorgetrokken, dat er nog velen door tot u bekeerd mogen worden, en dat zo de prediking van uw woord nog mee mag dienen aan de uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, gedenk ons in uw gunst. Niet om iets in ons, niet om iets wat wij zouden bezitten, wat wij zouden zijn, wat wij zouden gedaan hebben. Vergeef onze zonden, maar zie ons aan in het volbrachte werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Ja, Hij heeft het werk volbracht. Hij heeft alles gedaan. Alles gedaan waardoor een zondaar behouden kan worden. Alles gedaan ook waardoor het onwaardige gebed van een zondig mensenkind, het onwaardige gebed van een zondige gemeente, toch verhoring mag vinden. Hoor ons dan om zijnentwil. Amen. We zingen Psalm 94, het 8e en het 10e vers. 94, vers 8 en vers 10. Wij beleiden dus dat God, de Vader van de Heere Jezus Christus, ook de Vader van al de zijnen is. Zo spreekt de Heere er zelf over in zijn woord. De Heere vergelijkt zijn volk bij zijn kinderen en hij is hun vader. Onder die kinderen zijn er die volwassen geworden zijn. Onder die kinderen zijn er ook die klein zijn, pasgeboren kinderkens. Die uitdrukking vinden we ook in de schrift, in de eerste brief van de apostel Petrus. Als pasgeboren kinderkens, zegt de apostel, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk van het woord, opdat ge daardoor moogt opwassen. Er is dus onderscheid tussen de kinderen, er zijn kleinen en er zijn groten. Maar zowel voor de groten als voor de kleinen is God Vader. En wat houdt dat dan in? Wat brengt dat met zich mee? Wat mogen we daaruit aflezen? De catechismus noemt ons twee dingen die daaruit voortvloeien. Uit het vaderschap Gods voor de zijnen vloeien twee dingen voort. In de eerste plaats wordt daarvan gezegd dat hij mij met alle nooddruft van lichaam en ziel verzorgen zal. En in de tweede plaats dat hij al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt mij ten beste zal keren. Dat zijn twee zaken. Dat wil niet zeggen dat hiermee alles gezegd is. Uit het vaderschap Gods over de zijnen vloeien nog wel meer dingen voort. Maar die worden hier niet genoemd en die laten we dan ook maar rusten. Noem alleen even dat als een vader de Heere zijn volk leidt. Als een vader geeft de Heere zijn volk ook deel, dat is ook bijbels, aan een erfenis. Maar goed, laten we het houden bij deze twee dingen die onze catechismus naar voren brengt. De zorg, het verzorgen van zijn kinderen door de vader. En dit dat hij hun het kwade ten beste zal keren. De Heere verzorgt hen, zo staat er, van alle nooddruft van lichaam en ziel. Hij geeft hen dus voor dit leven, voor hun lichaam, voor hun aardse bestaan, wat ze nodig hebben. En hij geeft hen voor hun ziel, voor hun geestelijk leven, alles wat ze nodig hebben. Dat laatste, wat ze nodig hebben, dat zit besloten in dat woordje nooddruft. Daar is in weergegeven dat de Heere aan de zijnen geeft wat ze beslist niet kunnen missen. Datgene wat ze niet kunnen missen, dat krijgen ze van hem. Daarin zit niet begrepen dat de Heere hen wel eens wat extra's geeft. Dat doet hij soms, maar dat is niet beloofd. Dat is nergens gegarandeerd. Wat wel beloofd is, dat is hun nooddruft, wat ze niet kunnen missen. En dat krijgen ze, zowel voor het lichaam als voor de ziel. De Heere zegt er echter niet bij hoe hij dat geven zal. Schrift laat ons zien dat dat wel eens langs een weg van veel beproeving kan gaan. Dat dat wel eens langs een weg van veel zorg en moeite kan zijn. Maar tenslotte kreeg ook de weduwe in Zarfat wat ze nodig had, de nooddruft van het lichaam. Ze ontving het met haar kind toen de profeet in haar huis kwam. Het meel in de kruik werd niet minder en de olie in de fles stond niet stil. Totdat de Heere weer regen op het land gaf en totdat ze weer op een andere wijze, langs een meer natuurlijke weg, levensonderhoud kon ontvangen. Het was geen overvloed. Het was elke dag weer hetzelfde, maar het was er, dat wat ze niet konden missen, dat was er. Wat ze nodig hadden om hun lichaam in stand te houden, de Heere gaf het. Het was in een weg van beproeving, want elke dag opnieuw moest er het geloof zijn dat de Heere zijn woord waar zou maken. Elke dag opnieuw was als de koek gebakken was, het meel weer op en de olie weer uit de fles. En dan was het weer een zien op de Heere. Onze ogen zijn op de Heere geslagen, dat hij ons ook nu weer genadig wil zijn. En dan vulde de Heere de kruik weer bij. En dan vulde de Heere de fles weer bij. En zo was er elke dag nooddruft, al werd het elke dag weer beproefd. Hij hield getrouw zijn woord. En zo houdt hij in het leven van de zijnen altijd zijn woord. Ook als het er wel eens op lijkt dat hij zijn woord niet waar maakt. Dat hij vergeet genadig te zijn. Dat hij zijn barmhartigheden door zijn gramschap afgesneden heeft. En zo zorgt de Heere. Zo zorgt de Heere voor hun dagelijks brood. Hun brood is zeker, hun water gewis. Daar staat niet meer bij dan alleen brood en water, maar dat is ook wat nodig is. De Heere zorgt ook voor deze nooddruft in het leven van de zijnen. En voor de ziel, de nooddruft van de ziel geeft de Heere die ook, ja daar geeft de Heere ook net zoveel van als dat ze waarlijk behoeven. Genoeg om voor te gaan. We hebben wel eens met elkaar overdacht en dat komt geregeld in de schrift ook terug, dat de Heere een volk heeft dat in zichzelf arm is en dat ook arm gehouden wordt, in een zekere zin. Arm gehouden wordt, waarom? Opdat zij dagelijks weer aan zijn poort zouden aankloppen, opdat ze dagelijks weer lege handen zouden hebben. En die lege handen zouden uitstrekken, opdat de Heere ze zou vervullen. De Heere houdt zijn volk arm, want hij wil zo graag elke dag opnieuw van hen horen wat ze nodig hebben. Dat ze hun noden hem bekend maken. En dat ze hem erom vragen of hij hun noden wil vervullen. Bovendien, als de Heere meer zou geven dan zij voor die ene dag nodig hadden, ze zouden vanuit hun zondig bestaan en vanuit hun verkeerde neigingen toch de genade verknoeien en verkwisten. Nee, het is niet goed als Gods kind voor zijn leven lang, bij vooruitbetaling om zo te zeggen, alles zou ontvangen wat hij nodig heeft. Het is niet goed als de Heere in één keer al de genade zou schenken. En zijn volk zou zeggen, nou dit is het waarmee je rond moet komen in uw leven, maar dat is ruimschoots voldoende voor de rest van uw leven. Als God zijn volk zo behandelde, ze zouden in de eerste plaats niet meer leren, niet meer weten wat afhankelijkheid was en wat een leven in afhankelijkheid was. En bovendien de genade God zou misbruikt, zou verknoeid en zou verkwanseld worden. En daarom de Heere bedient zijn volk zoals hij zijn volk Israël in de woestijn bediende toen hij het brood uit de hemel gaf. Brood uit de hemel dat toen het type was van het brood, de Heere Jezus Christus. Daar geeft de Heere zijn volk van. Daar geeft de Heere zijn volk overvloedig van, jawel. En toch, hij houdt het in zijn eigen handen. En zij moeten steeds weer bij hem vragen of ze er weer iets van mogen ontvangen. En zo geeft hij hen hun nooddruft. Zijn er dan in het leven van Gods kinderen niet veel schatten en rijkdommen van Gods genade die toegesloten blijven? Zijn er dan niet veel dingen waar ze geen inzicht van in krijgen en waar ze geen verstand van hebben? Zijn er niet veel dingen die wel in de schrift staan, maar waar dat de schrift eigenlijk voor hen nog een gesloten boek is en blijft? Zijn er niet veel heilgeheimen, veel rijkdommen van Gods genade, veel diepten Gods, waar Gods kinderen toch in dit leven maar amper aan toekomen? Dat is waar, er zijn veel schatten die de Heere wel in beginsel geopenbaard heeft, maar waar het leven, die in het leven van Gods kinderen nog niet uitgedeeld worden. Bovendien, dan ontvangt de een meer dan de ander. De een wordt dieper ingeleid en krijgt een dieper inzicht dan de ander. Er zijn er die rijker beweldadigd worden dan anderen. Maar ook al blijft er veel verborgen, Ook al zijn er veel dingen waar hier op aarde het licht nog niet over opgaat, het blijft toch anderzijds ook waar dat de Heere, die zijn volk arm had, toch een God is die mild in het geven is en die overvloedig in het bedienen is. Het is zelfs een God waarvan de schrift zegt, eer zij roepen, zal hij antwoorden. De Heere is een God die toch zijn volk rijk maakt. Gij zijt arm en toch zijt gerijk. Ja, dan heeft de Heere er een behagen in om zulke armen en zulke mensen met lege handen en een afhankelijke ziel en een dorstig en een hongerig hart toch te vervullen met zijn schatten en met zijn rijkdommen. En als we dan beleiden op grond van de schrift dat de Heere zijn volk arm houdt, dan niet in die zin, zoals sommigen wel zeggen, dat hij zijn volk spijzigt met honger. Dat doet God nooit. En hij drenkt ze niet met dorst, dat doet de Heere niet. Hij maakt ze wel dorstig en hij maakt ze wel hongerig, maar niet om ze met hun dorst en met hun honger te laten omkomen, of in hun dorst of in hun honger te laten zitten, maar om ze juist vanuit dat besef van dorst en van honger meer en meer tot hem te trekken. Want zijn bedoeling is tenslotte geven. Zijn bedoeling is niet hongerig maken, maar verzadigen. Zijn bedoeling is niet dorstig maken, dat is maar middel, dat is de weg ernaartoe, maar zijn bedoeling is te drinken geven. De bedoeling van de Heilige Geest is niet uitsluitend ons in onze armoede te laten staan, ons uit te kleden, ons alles af te nemen, maar de bedoeling van de Heilige Geest is, hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. En zo geeft de Heere door zijn geest de nooddruft van de ziel uit die bediening van Christus. U ziet het, hij geeft het en hij maakt er van tevoren plaats voor. Hij maakt er ruimte voor. Hij geeft een hart waar die genade in past. Hij geeft een ziel waar die genade in verlangt en begeerd wordt. Maar dan geeft hij het ook. Ja, dan geeft hij uit Christus en dan geeft hij mild. Dan geeft hij overvloedig. Zo wil de Heere als een vader de zijnen naar lichaam en ziel verzorgen van alles wat ze nodig hebben. Maar dan het tweede wat hier genoemd wordt. Er staat namelijk ook nog dit bij, dat hij al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste zal keren. Hier wordt eens gesproken over kwaad. Kwaad dat er is, daar wordt hier van uitgegaan. Kwaad, nee, dat er niet is, dat door de Heere zelf gezonden wordt. Dat hij mij toeschikt of toezendt. Kwaad dat de Heere zelf in mijn leven veroorzaakt, mag ik dat zo zeggen? Ik ga er nu niet te ver op in, omdat in de volgende zondag, in de zondag over de voorzienigheid, wordt gesproken ook over dat kwaad dat uit zijn hand komt, die onvruchtbare jaren, die ziekte, die armoede, dat is het kwaad trouwens dat hier bedoeld wordt. Niet moreel kwaad, niet zonde, niet ongerechtigheid, nee, nee, dat stuurt God niet. En de Heere is ook niet de oorzaak dat ik zondig, de Heere is niet te bewerken, de auteur van de zonde in mijn leven. Maar het kwaad dat hier bedoeld wordt, dat is ziekte, tegenslag, moeite, pijn, verdriet. Dat soort kwaad, de verdrietelijkheden waarvan Mozes spreekt, het uitnemendste van die, van onze, de dagen onze jaren, is moeite en verdriet. Wel nu, dat kwaad is er, dat kwaad, dat stuurt God. En waarom is dat zo? Wel, er is een antwoord in wat onze catechismus zegt. Wij zijn immers in het jammerdal. Dat is ons leven. Dat is het leven in deze wereld, in deze aardse bedeling. Wij zijn in een jammerdal. in een tranendal. Een leven waarin de zonde haar gevolgen, haar ernstige, haar verschrikkelijke gevolgen heeft. En daar krijgen ook Gods kinderen hun deel aan. Veel rampen zijn des vromen lot. Er is zoveel leed. Dat hoef ik u toch niet te vertellen. Dat hoeft u, dat kunt u ook buiten de prediking en buiten de kerkdienst wel te weten komen. Daar hebt u nou alleen maar een krant voor nodig om te zien hoeveel leed er is in deze wereld. Maar als u het dan alleen uit de krant weet, dan weet u er nog lang niet alles van. Ook al wordt daar gesproken over vluchtelingen en over oorlogsgeweld en over slachtoffers en over mensen die verongelukken en over allerlei andere ellenden en toestanden. Maar dan moeten we het nog dieper peilen. Want waardoor is deze wereld een jammerdal? Omdat dat een wereld is waar de zonde zijn intrede gedaan heeft. Een wereld waar eens een paradijs was, maar dat paradijs is toegesloten. En de mens is uit dat paradijs verdreven en toen is hij terechtgekomen op een aarde die doorns en distels ging voortbrengen. Op een aarde waarin waarop de dood kwam. Op een aarde waarop moeite en verdriet zijn deel werden. Zo is deze wereld een jammerdal geworden. Met leed dat door iedereen gekend wordt en met leed dat in stilte gedragen wordt. Met leed wat iedereen aan je af kan lezen. Wat je kunt zien in ziekte en in rouw en in allerlei beproeving. Maar ook leed waar niemand anders van weet en dat in stilte wordt gedragen en waar in stilte onder wordt gezucht. En waar in stilte aan schier af en toe onder wordt bezweken. En daar heeft de wereld weet van. Daar heeft ook Gods kind weet van. Het jammerdal en het kwaad daarin toegeschikt, dat is een wereld. Dat is een wereld waarin Gods kinderen ook een plaats hebben en zij als deelgenoten van het geslacht van Adam, als leden van Adams nageslacht, zij samen met alle andere mensen moeten ook dat leed, dat gevolg van de zonde dragen. En de Heere heeft er soms ook zijn wijze bedoelingen wel mee als hij met opzet in het leven van de zijnen kwaad toeschikt. Kwaad zendt, moeite en verdriet in het leven een plaats geeft. De Heere bedoelt er wat mee. Soms is het een roede in zijn hand om hen te kastijden. Om hen te corrigeren, om hen van een dwaalweg terug te brengen. Zoals dat was, ik noem een voorbeeld, de gelijkenis van de verloren zoon. God stuurde hem leed, tegenslag, armoede, gebrek, honger. Om hem terug te brengen tot zijn vader. Om de jongen tot bezinning, tot inkeer, tot zichzelf te laten komen. De Heere gebruikte die roede. De Heere gebruikte de honger in zijn leven om hem aan het denken te zetten. En om hem tot bekering te leiden. En om hem te doen terugkeren met schuldbelijdenis. Ach, zo vaak heeft de Heere langs zo'n weg een ziel stilgezet. Heeft hij kwaad toegeschikt in het jammerdal. Met de bedoeling het als een roede te laten functioneren. Om zo de ziel terug te brengen tot God die hij verlaten had. En in het leven van hen die de Heere reeds mogen kennen. Zijn er ook van die werkzaamheden, van die daden. Waardoor zij gekastijd worden. Waardoor de Heere hen tot bezinning brengt. De Heere doet hen soms al hun plannen in duigen vallen. De Heere doet hen soms wat ze zelf opgebouwd hebben bij de handen afbreken. De Heere zendt hen soms lichamelijke of geestelijke beproevingen. Om hen van een kwade weg en van een zelfgekozen weg af te manen. De Heere komt hen soms tegen op een weg die van hen afvoert. En die tot grote schade voor hun ziel zou zijn. De Heere drijft hen in de engte. De Heere maakt het hem benauwd. Denk aan David in de tijd dat hij zijn zonde bedekte. dat hij zijn zonde verzweeg, dat hij zijn zonde niet eerlijk beleed tegenover de Heere. De Heere was daar, hoe, ik weet het niet, maar David zegt er zelf van, dag en nacht drukte Gods hand zwaar op mij. De Heere zond hem allerlei tegenheden en allerlei beproevingen. De Heere zond hem kwaad toe in dit jammerdal, met de bedoeling dat David ten slotte zou komen op zijn knieën, waar hij zijn schuld voor God zou gaan belijden. En zo gebruikt de Heere dat kwaad in hun leven om hen te corrigeren, ook wel om hen te beproeven. Dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders. De Heere kan hem beproeven. Niet met de bedoeling om hen te kastijden, nee, nee, maar om hen te oefenen. Te oefenen in het vertrouwen op hem. Te oefenen, te steunen. De Heere neemt ook wel eens een proef met zijn volk. Zoals hij dat bij Job deed en zoals hij dat bij anderen deed. Hij beproeft hen met de bedoeling om hen te louteren. De beproeving uws geloofs die veel kostelijker is als van het goud, het welk in het vuur beproefd wordt, zegt de apostel Petrus. Dat de bedoeling van die beproeving is om dat goud te louteren, om het zuiverder te maken, om de onzuivere en verkeerde bestanddelen eruit weg te nemen en om hen zo rijper te maken voor de vreze des Heren, rijper te maken ook voor de heerlijkheid, voor de hemel, voor de volkomen verlossing. Ach, er zijn zoveel dingen die de Heere in zijn wijsheid doet in het leven van zijn kinderen en waar hij het kwade bij gebruikt. Maar telkens weer als de Heere dat doet, dan is hij een barmhartig vader. Het kan wel eens lijken alsof de Heere hard is. Alsof zijn roede hart is en zijn slagen hart. En alsof de Heere lust heeft om te plagen en alsof de Heere het doet omdat hij de zijnen gaarne kastijdt. Maar zo is het niet. Hij doet het nooit uit lust tot plagen. En hij doet het niet omdat hij hard wil zijn. Maar hij doet het tot hun behoud. Hij doet het tot hun zaligheid. Hij kastijdt, jawel. En toch zegt de schrift, hij doet het met mate. Hij slaat, maar hij slaat met medelijden gelijk een vader doet. En hij doet het tot hun behoud. Hij doet het om hen van hun wegen af te brengen. Om hen in zijn weg terug te brengen. Hij doet het om hen te oefenen. Om hen te beproeven. Om hen te louteren in het lijden. Om hen te sterken. Om hen meer van zijn genade te schenken. En dan doet de Heer het een soms terwijl hij daartegenover wat anders stelt. Hij kan beproevingen in het lichaam geven. Zware pijnen kunnen het lichaam teisteren. Terwijl hij aan de andere kant de ziel overeind houdt en opbeurt. En zoveel van zijn genade geeft te ontvangen, geeft te beleven. En zoveel van zijn liefde geeft te smaken. Dat de pijnen van het lichaam als het ware gecompenseerd worden met de rijkdom van Gods genade in de ziel. En zo geeft de Heer zijn volk wel eens onder zware, donkere wolken te leven. Maar als het geloof weer leeft, dan mogen ze in die wolken toch de regenboog van zijn onwankelbare trouw zien. Hij zal ze nooit begeven en hij zal ze nooit verlaten. En daarom staat hij er zelf ook borg voor. Dat als het kwade door hem toegeschikt wordt, het hen toch nooit zal overwinnen. Het hen toch nooit ten onder zal kunnen brengen. Hij geeft de moeite, maar dan geeft hij er tegelijk deze woorden bij. Uit de schrift zelf. Hij aanschouwt de moeite. En het verdriet opdat men het in zijn hand geven. Ja, dan wil hij zelf een schuilplaats en een toevlucht zijn. Waar elk benauwd en gefolterd en gepijnigd hart toch weer naartoe mag vluchten. Om bij hem kracht te ontvangen, om het kruis te dragen. Om bij hem kracht te ontvangen, om ook de moeilijke weg te gaan. Om bij hem ondersteuning te vinden, ook in de strijd en in de aanvechting. En in al die dingen komt toch weer openbaar dat de Heere zorgt, zijn trouwe zorg. Hij verzorgt van alle nooddruft van lichaam en ziel. En met het kwade maakt hij het zo dat het tot hun beste gekeerd wordt. Ach, dat wist de Heere van tevoren. Toen hij het kwaad toeschikte, toen wist hij wat het uiteindelijke doel was. Waar het naartoe zou brengen. Wat hij ermee voor had was, hij wilde de zijnen erdoor verder brengen. Alle dingen moeten immers medewerken ten goede, degene die God lief hebben. Zo wil de Heere het doen in het leven van de zijnen. Dat mag verwacht worden door allen die tot Gods kinderen behoren. Dit wil de Heere voor hen zijn. Dit wil de Heere voor hen doen. En als dat dan zo is, waar moet dat dan toe brengen? Wat is de vrucht van deze wetenschap? Dit openbaart de Heere dat hij de zijnen verzorgt. Dit openbaart de Heere dat ook als hij het kwade toeschikt, dat het dan toch tot hun best, voor hun best wil is. Dat het dan toch is tot hun geestelijke vooruitgang, tot hun zaligheid. Wat moet dat ons leren? Waar moet dat een kind des Heren brengen? De catechismus zegt dat ik vertrouw, op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel. Vertrouwen op God. En dan zo vertrouwen dat de twijfel uitgebannen is. Kan dat? Ja, natuurlijk kan dat. Natuurlijk kan dat. Zo volkomen op God vertrouwen dat er geen spoor van twijfel meer is. Dat kan. Maar waarom wordt het dan zo weinig beoefend? Vertrouwen zonder twijfelen? Ach. Laat de praktijk het niet zien dat er juist nog zoveel twijfel is. Laat de praktijk niet zien dat het geloof, ook als het beoefend wordt, toch zo snel weer geschokt is. En zo snel weer als het ware verschrompeld en verdwenen is. Laat de praktijk niet zien dat er zoveel geloofsbeoefeningen maar voor een kort ogenblik zijn. En dat het daarna wel weer net lijkt alsof er nooit wat geweest is. En dat het dan onmogelijk is om de ziel als het ware opnieuw op te wekken. Om te vertrouwen. Dan kan de dichter zeggen tot zijn ziel voedt het oud vertrouwen weder. Maar op het moment dat hij dat zegt, bezit hij het niet en beoefent hij het ook niet. Vertrouwen zonder twijfelen, wordt dat wel gevonden? Het is mogelijk, zeker het is mogelijk, maar is het in de praktijk wel aanwezig? Hoe komt het dat er toch zoveel wantrouwen is, zoveel vertrouwen dat door twijfel verslonden wordt, zoveel geloof dat door ongelovigheid weer verdwijnt, zo weinig dat je volkomen op de Heere verlaten? Hoe komt het, ach, er zijn verzoekingen en die zijn niet gering. Die zijn niet gering. De vorst der duisternis is actief, meer dan iemand anders, om juist in het leven van Gods kinderen de band die er tussen de Heere en hen is te doorbreken. Nee, het zal hem niet lukken om die band ooit te breken, maar hij kan die band wel verslappen. Hij kan hen wel zo beïnvloeden en onder zijn verzoekingen doen zuchten, dat er als het ware geen gemeenschap met de Heere beleefd wordt. En dat het oog op hem niet meer gevestigd is, dat het geloofsoog verduisterd en vertroebeld is. En dat we niet meer zien wie hij is en dat we niet meer verstaan wat hij heeft toegezegd en wat zijn dierbare beloften zijn. Satan kan zoveel doen om het kind des Heren van de gemeenschap met de Heren te beroven en zijn ziel vol twijfel en vol angst en vol verschrikking te laten zijn. En waarom heeft Satan zo vaak succes? Waarom kan hij het zo vaak voor elkaar krijgen om de ziel te laten twijfelen in plaats van vertrouwen? Omdat hij aan kan knopen bij wat er is in het hart, in het leven van zo'n mensenkind.
Zijn er niet vele schulden? Zijn er niet vele nalatigheden? Zijn er niet vele tekortkomingen? Is daar niet altijd nog die oude mens, dat boze bestaan? Is daar niet de verkeerde lust? Is daar niet de onbedachtzaamheid? Is daar niet het de Heere kunnen vergeten? Is daar niet de geesteloosheid? Wel nu, op al die dingen kan de vorst de duisternis wijzen. En hij heeft gelijk als hij zegt, je bent geesteloos, hoe lang heb je het nu al zonder de Heere gesteld? En je bent aardsgezind, want je kunt daar toch maar helemaal in opgaan. En je hebt vaak geen eens lust om de Heere te zoeken, om zijn woord te onderzoeken. Je bent zo aan de aarde gebonden en je ziel kleeft zo aan het stof, dat er inderdaad ook van geen gemeenschap met de Heere sprake kan zijn. En zo en nog veel meer dingen kan de vorst der duisternis aanwijzen. En als hij dat doet, ach, dan moet je hem toch gelijk geven, dan moet je hem toch toestemmen. Dan is er toch geen reden om hem te weerspreken. Wat kunnen we dan tegen zijn beschuldigingen zeggen? En het gevolg is twijfel, duisternis in de ziel, vrees en angst. Dan kunnen we wel over de Heere gaan klagen. Zou God zijn genade vergeten? Nee, de oorzaak ligt in de eerste plaats. Wij hebben die genade Gods vergeten. En wij hebben de God der genade vergeten. En zo is er twijfel. Zo komt er duisternis in de ziel. Dus vanuit de verzoekingen, maar ook vanuit het overgebleven boze beginsel, boze bestaan, vanuit die oude mens, vanuit die zonde die nog in ons wonen, is er steeds weer opnieuw oorzaak voor twijfel. En dan is het geloof, als het er nog is, toch zo zwak en toch zo ingezonken. En dan een andere oorzaak waardoor geloven, vertrouwen niet, of bijna, of vaak niet gepaard gaat, waardoor vertrouwen vaak wel gepaard gaat met twijfel. Een andere oorzaak is dat wij God willen begrijpen. Met name als de Heer in raadselen handelt. Als Gods weg in het duister is. Als zijn voetstappen niet bekend worden. Uw weg was in de zee en uw voetstappen werden niet bekend. Dan wil de ziel toch zo graag die voetstappen van de Heer wel bekennen. Dan willen we toch zo graag zien waar de Heer zijn voetstap zet. En omdat Gods weg een weg van raadselen is, een weg van mysteriën, en wij die weg nochtans willen begrijpen, gaan we vaak de verkeerde kant op. En komt er in plaats van rust onrust, in plaats van vrede onvrede in de ziel. En dan komen er vragen, hoe kan de Heere zoiets doen? Hoe kan de Heere dit toelaten? Hoe kan de Heere, die een God van recht en van gerechtigheid is, deze dingen laten geschieden? Als we in het leven rondom ons zien, achter zijn er zoveel dingen die onze ziel vol vragen zetten. Dan zijn er zoveel dingen die ons verschrikken, dan zijn er zoveel dingen. Als je ze probeert te begrijpen, dan kom je er nooit uit. En dan zou je eerder geneigd zijn God van onrecht te betichten, dan dat je nog zou kunnen vertrouwen dat hij een God is die barmhartig is en een ontfermer. Ja, die als een vader zorgt. En ook als je je eigen leven ziet. Ik denk dat ieder mens er wel van die momenten in zijn leven heeft. En dat heeft zeker ook Gods kind. Als je dan ziet op dit en op die onverklaarbare weg en op die, dat raadsel in je leven en dat probleem wat nog maar nooit opgelost is. En die tegenslag die je te verwerken kreeg en dat gemis dat je mee moet dragen. Als je dat dan allemaal gaat proberen te begrijpen en daarin dan toch met je verstand wilt indringen, dan komen de twijfels, dan komen er zorgen, dan zit Asaf ook vast. Asaf in de 73ste psalm, hij komt daar ook niet uit. Nochtans heb ik met al mijn kracht die godsregering overdacht, maar het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel en veel te hoog. Ach, en zo is er inderdaad in het leven van Gods kinderen steeds maar weer twijfel. Twijfel. En twijfel is zonde. Ja, natuurlijk is twijfel zonde, want al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Dat hoort er ook niet te zijn. Is God dan niet al het vertrouwen waard? Heeft de Heere zich dan ooit doen kennen in het leven van zijn volk als een God op wie je niet aan kunt? Ja, maar het kan wel eens zo lijken alsof zijn beloftenissen immer haar vervulling zullen missen. Jawel, het kan wel eens zo lijken. Maar kunnen we van de Heere veronderstellen dat zijn beloften inderdaad ter aarde zullen vallen? Zou hij het zeggen en niet doen? Zou hij het spreken en niet bestendig maken? Is hij dan een man dat hij liegen zou? Of eens mensenkind dat het hem berouwen zou? Is God zo? O, als het geloof gelooft. En als het geloofsoog op God en op zijn onwankelbare trouw ziet. En als het geloofsoog ziet. Op de waarheid Gods en op de belofte Gods die ja en amen zijn in Jezus Christus. Dan kan er vertrouwen zijn zonder twijfelen. Maar als de mens weer op zichzelf ziet en naar de stem van de aanklager hoort. En aardsgezind wordt enzovoort. Dan is er vertrouwen met twijfel. Ja, dan kan het zelfs zo ver komen dat ik ga twijfelen zonder te vertrouwen. En dan is de ziel er in ziel in ernstige omstandigheden. Dan, ja dan is het zo nodig dat de Heere zichzelf weer ontdekt. Dat hij zichzelf weer bekend maakt. Dat hij zichzelf weer doet kennen als die getrouwe God en Vader. Die het alles doen kan en doen wil. Die de zijne met alle nooddruft van lichaam en ziel verzorgen kan en verzorgen wil. En die het met het kwade zo maakt dat zij er beter van worden. Hij kan en hij wil ook dat doen. Is er reden om volkomen te vertrouwen? Ja. Omdat hij Vader is. Dat is toch de kern van deze belijdenis? Omdat hij Vader is. Een getrouw Vader. En als zodanig wil hij al deze dingen doen. Hij heeft de zijne lief. Hij heeft ze van eeuwigheid al lief gehad. En van eeuwigheid af zijn ze de voorwerpen van zijn liefde al geweest. Zou hij ze dan niet willen verzorgen? Zou hij ze dan niet willen gedenken? Zal hij dat niet gewis doen? Mag u geloven dat door genade de Heere uw leven veranderd heeft? Mag u geloven dat de Heere het goede werk in u begonnen is? En dat u van hem een hart hebt gekregen dat naar hem uitgaat en waarin in beginsel de liefde Gods is uitgestort? Mag u geloven dat de Heere u van dood levend gemaakt heeft en dat hij u getrokken heeft uit Satans macht en gebracht heeft onder de heerschappij van zijn genade? Voor al de zulken geldt dat de Heere als een getrouw vader hen van alle nooddruft van lichaam en ziel verzorgt en dat hij als een getrouw vader ook het kwade dat hij hen toeschikt, voor hun best wil geeft. En dat hij het doet medewerken ten goede. Waarom? Wel, omdat hij die getrouwe vader is. En omdat hij als een vader medelijden met hen heeft. En omdat hij als een vader zorgen wil. En omdat hij als een vader trouw is. En omdat hij als een vader ook de bewijzen van zijn liefde schenkt. Hij weet wel dat zijn kerk, dat zijn kinderen in een vijandige wereld leven. Hij weet dat ze aangevochten en aangerand worden. Hij weet dat ze in gevaren zijn en dat ze bedreigd worden. Hij weet ook wat maaksel ze zijn. Hij is gedachtig dat ze stof zijn. Hij weet van hun ongelovig hart. Hij weet van de twijfel. Hij weet van alle moeite en van alle leed. Hij weet het alles. En omdat hij het alles weet, staat hij ook elk moment tot hun hulp gereed. Heeft hij medelijden met hun zwakheden? heeft hij een barmhartig en een bewogen gemoed als ze verwond raken in de strijd. Heeft hij liefde voor hen als zij gewond en verbroken ter neerliggen. Hij is in alles een vader die als een getrouw vader zorgen wil. Die als een getrouw vader hen ook verdraagt. Ook dat. Dat is ook nodig. Die hen met al hun gebreken en tekortkomingen verdraagt. Die hen niet verwerpt. Die hen niet uit zijn huisgezin zet. Ook al hebben ze weer opnieuw tegen hem gezondigd. Maar hij blijft aan hen gedenken. En hij blijft in liefde aan hen verbonden. Hij handelt nooit met hen naar hun zonde. Hoe lang, hoe zwaar ze ook zijn wetten schonden. Hij straft ze, hij kastijdt ze, maar naar hun zonden niet. Want hij is een getrouw vader. En er is maar één motief van waaruit hij handelt. Liefde. Liefde tot zijn kinderen. Liefde tot hen die hij van eeuwigheid al heeft lief gehad. En alles is vanuit de liefde bepaald. En alles is erop gericht om hen tot wederliefde van hen te brengen. En daarom als een getrouw vader zorgt hij voor alles wat ze nodig hebben, voor hun lichaam en voor hun ziel. En als een getrouw vader stuurt hij het kwaad in hun leven, opdat het hen meer en meer aan hem zal verbinden. Maar al wil hij dan voor hen zorgen, kan hij het dan ook altijd? Op aarde zijn goedwillende ouders. Ouders die alles voor hun kinderen wel willen doen. Maar die toch momenten in hun leven meemaken waarop zij krachteloos en machteloos zijn. Dan moeten ze het overgeven. Dan zouden ze wel willen helpen, maar ze kunnen niet meer helpen. Dan zouden ze wel willen, maar dan voelen ze hun machteloosheid. Dan kunnen ze het kind in zijn lijden, het kind in zijn pijn en met zijn ziekte niet verder brengen dan het ziekenhuis. En dan moeten ze het overgeven aan een dokter. Zij kunnen niet meer doen. Hun krachten schieten tekort. Ook al zouden ze zelf de ziekte van het kind willen overnemen. En het zelf willen dragen en lijden. Maar het kan niet. Wel willen, maar niet kunnen. Is dat bij de Heere ook zo? O, wees er niet bevreesd voor. Als hij als een getrouw vader wil zorgen, dan kan hij het ook, want wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Wie is hij? Wie is deze vader? Wie is de vader van het volk dat God zich tot een erfdeel verkoren heeft? Wat voor vader hebben zij? Een liefdevol vader, ja wel een barmhartig vader, maar wat nog meer? Hij is de almachtige God. Hij is het van wie dit antwoord in het begin al beleden heeft, dat hij de schepper van hemel en aarde en al wat erin is, is. Hij is God, oneindig in vermogen. Hij heeft de hemelen geroepen uit het niets. Hij heeft de aarde tevoorschijn gebracht uit het niets. Hij heeft al de inwoners der aarde geschapen. En ze zijn als sprinkhanen in zijn ogen. Hij is groot en heerlijk en vol majesteit. Die God, die almachtige God is de vader van al de zijnen. Welke vader hebben zij? Dat is de God die zei in den beginne, er zij licht. En er was licht. Er was licht. Hij is die God die de sterren heeft voortgebracht en die ze nogals met zijn hand vasthoudt, die ze alle bij name roept en geen ervan wordt er gemist. En als wij naar de sterrenhemel kijken, we zien er nog maar een klein gedeelte van en het duizelt ons. Als je probeert te onderscheiden de sterren en probeert te onthouden hun namen, ach, Dan voelt de mens iets van zijn kleinheid en van zijn geringheid. Maar de Heere, hij roept ze alle bij name. En er wordt er niet één van gemist. En al die macht en heerlijkheid die in het groot heelal tentoon gespreid wordt. Het is het werk van het alvermogen van de Vader van een arme zondaar. Zo almachtig als God is in de schepping van de sterren en in de onderhouding van het heelal, zo almachtig is hij nog en zou hij, die de sterren heeft voortgebracht, die de hemelen dacht en ze waren, zou hij geen macht hebben over de moeite en de zorgen en de moeilijkheden in het leven van de zijnen. Ach, we kunnen tegen de moeite opzien als tegen een berg. We kunnen bezorgd en benauwd en beangst worden. We kunnen vol verschrikking zijn, maar als een ogenblik de ziel mag zien op die almacht Gods. Als de ziel, als het kind mag bedenken, mijn Vader is die almachtige schepper. Ach, dan schrompelen al zijn bezwaren ineen, want voor God zijn er geen moeilijkheden. Voor God zijn er geen onmogelijkheden. De Heere staat nooit machteloos. Hij hoeft nooit te zeggen, hier weet ik geen raad op, ik zou wel willen helpen, maar ik kan het niet. Hij is de God voor wie er geen bergen zijn, want alle bergen zijn voor hem vlak en alle zeeën zijn voor hem droog. Hij heeft de oceanen gedragen, als het ware in zijn hand. Zou hij dat leed in het leven van zijn gepijnigd en beproefde kind dan niet kunnen dragen? Hij is sterker dan alle machten. Zou hij het dan tegen de vijanden die hun ziel belagen niet kunnen opnemen? Ach, Jesaja heeft het al gezegd tot het volk in moedeloosheid in de ballingschap. En ik denk aan wat we gelezen hebben uit het 40ste hoofdstuk van Jesaja. Daar zit een moedeloos volk en ze hebben het zicht op de Heere, zijn ze verloren. Ze zien hem niet meer, ze zien hun eigen nood, ze zien hun eigen verdriet. Ze zien hun tegenslagen, ze zien hun beproevingen en het is allemaal zo groot, de bezwaren zijn zo groot en de vijanden zijn zo sterk en hun eigen kracht is zo klein en voor God hebben ze geen oog. Waarom? Oh, en dan gaat de profeet spreken over de grootheid Gods, over de almacht Gods. Heft uw ogen op omhoog. Dat moet dan een moedeloze ziel maar eens doen. Luister ernaar, misschien zijn er in ons midden die te neergebogen zijn, die naar beneden zien, die op de moeite zien, die op de tegenslagen zien, die er niet overheen kunnen kijken. Heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft, die een getal hun Heer voortbrengt, die ze alle bij name roept, vanwege de grootheid zijner kracht. En omdat hij sterk van vermogen is, er wordt er niet één gemist. Nu, waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Waarom zit ge dan zo moedeloos, zo ter neergeslagen? Waarom is het dan net alsof er geen God is? En alsof als er een God is, hij niet tegen uw moeilijkheden opgewassen is. Weet gij het niet? Hebt ge het niet gehoord? Dat de eeuwige God, de Heer, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt. Er is geen doorgronding van zijn verstand. Ach, wij kunnen het met ons beperkte verstand niet overzien. We kunnen er niet in, we kunnen het niet doorgronden. We verstaan er vaak niets van. En dan proberen we toch te begrijpen en het mislukt. En we komen in zorg en in ellende terecht. Maar ook als wij het niet kunnen begrijpen waarom het zo gaat en waarom de Heere het zo bestuurt en waarom de Heere dit doet en waarom de Heere het niet anders doet. Ook als wij het niet kunnen doorgronden, dan is er nog volop reden om te vertrouwen dat het bij God in orde is. Want aan zijn verstand is geen einde en zijn verstand is niet te doorgronden. Israël begreep het toch ook niet? Toen de Heere hen uit Egypte had uitgeleid, met wat een wonderdaden en wat een geweldige tekenen. En toen kwam Farao toch achter hen aan, met zijn legers en met zijn wagens en met zijn ruiters. En ze konden nergens heen. Ze konden niet vluchten. Hoe kon de Heere dat doen? Maar zie, er is geen doorgronding van zijn verstand. Hun mogelijkheden waren uitgeput. Maar God baant een pad waar geen pad is. En hij zegt de kinderen Israëls dat ze voortrekken. En dan is het geen wonder meer als zij veilig aan de overkant komen. Want de Heere, de Almachtige God, hij staat voor herin. En diezelfde God die hen bevrijdt, hij richt zijn vijanden te grond. Hij geeft de moede kracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten, toch weer gaan verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Nou, dat is dan iets, ja iets, van de rijkdom en van de zaligheid van het leven van hen die de Heere vrezen. Niet dat ze er altijd bij leven en uitleven en bij stilstaan. Ik heb al gezegd, vaak is de twijfel hun deel en dan zien ze er niets van. Maar dit is toch hun rijkdom. Dit is toch hun rijkdom. Van Gods kant en onveranderlijk hun rijkdom. Omdat hij het gegeven heeft. En daartegenover het volk dat die God dan niet tot zijn God heeft. Het volk dat deze God niet kent als vader, het volk dat hij deze God niet kent als verzorger en onderhouder, dat hem niet kent in zijn barmhartigheid en in zijn liefde. Diegenen die voor eigen rekening staan. Ach, beseft u wat een armoede uw deel is? Daarom, het is vandaag nog de gelegenheid om die God te zoeken. Om die God in Christus aan te roepen. Er is vandaag nog gelegenheid om terug te keren. Hoor dan de stem die u roept. Hoor dan het woord dat ook tot u gezonden is. Opdat u het zoudt leren verstaan. Dat wij zonder deze God verloren zijn. En dat we hem moeten kennen. Dat we hem moeten leren vrezen en dienen. Want alleen wie op die God vertrouwt, die is veilig. En wie hem kent in Christus, die is geborgen. Kent u deze God? Er is meer van hem te kennen dan u tot nog toe geleerd hebt. Sta naar meer kennen. Sta naar dieper inzicht. Sta ernaar dat de Heilige Geest u hem doet kennen als die getrouwe Vader. En als die Almachtige God. En dat u het zo leren mag om die Almachtige Gebieder als uw God en Vader te leren aanbidden. Amen. We zingen Psalm 68, het 10e vers.
mogen ons ook aan het einde van deze samenkomst, van deze eredienst, nog weer voor uw heilig aangezicht buigen, Heere. En uw naam erkennen dat gij ons deze gelegenheid hebt geschonken. We hebben er iets van mogen zien wat gij wilt zijn in het leven van uw volk, van uw kinderen. Hoe gij voor hen wilt zorgen. Ja, hoe gij zeker zorgen zult, ook als zij het niet kunnen bezien en soms niet eens kunnen geloven. Heere, wij bidden van u dat gij het al uw kinderen wilt leren, om zoals de belijdenis het vanmorgen zei, te vertrouwen op u en niet te twijfelen. Want gij zijt hun getrouwe Vader en gij zijt hun almachtige God. O Heere, geef dat uw woord vrucht mag dragen en dat het zegen mag brengen in het leven van alle die u vrezen. Voor hen was de prediking immers in de eerste plaats bedoeld. Maar Heere, we mogen ook niet vergeten en we willen ook niet vergeten. Er zijn ook anderen in de kerk die niet tot uw volk en kinderen behoren. O, zij hebben het zo nodig. Ja, zij hebben het zo bijzonder nodig dat gij hun ogen opent en dat gij hen doet zien wat het betekent om in deze wereld te leven en de dood tegemoet te reizen en geen God te hebben. Geen almachtige Vader en geen getrouwe Vader en geen God die zorgen kunt. O Heere, wij bidden u, denk aan hen en schenk zulken die genade waardoor zij in de weg der bekering tot u mogen leren vluchten en u mogen leren kennen. Schenk uw zegen zo aan ieder van ons en wilt gij uw woord gebruiken tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot heil van onze zielen om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 32 en daarvan het vierde en het zesde vers. 32 vers 4 en 6.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.